Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze kerkdienst. Welkom aan iedereen die hier bij ons in de kerk is. Ook een speciaal welkom aan iedereen die deze dienst meebeleeft via de livestream. Mooi dat we op die manier met je verbonden mogen zijn. Dan in deze dienst gaat voor ons dominee Bart Visser. En we gaan straks lezen uit 1 Petrus 3. Een tekst over getuigen van de hoop die in ons is. En dat kan misschien best wel spannend of moeilijk zijn, getuigen. En wat is nou eigenlijk die hoop die in ons leeft? Nou, daar gaan we vandaag over zingen en daar gaat Bart ons ook meer over vertellen. En ik wens u allemaal een hele gezegende dienst.
Even terugdenken aan de afgelopen week. Bedacht ik vanmorgen, als ik nu vraag wat is het nieuwsbericht wat bij jou of bij u als eerste naar boven komt, als ik er nu om vraag. Een nieuwsbericht uit de afgelopen week. De aanrijding vanochtend, ja. De tieners die omgekomen zijn. Ik weet niet of iedereen het gelezen heeft, maar bij Helmond, als ik het goed zeg, 4 tieners in een auto, 2 van 15, 2 van 16, frontaal op een ambulance geklapt. 3 overleden. En de ambulancemedewerkers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar dat zag er als lichte verwonding uit, maar 3 tieners in 1 klap, weg. Ja, zomaar even vanmorgen. Een van de eerste nieuwsberichten die ik ook zag. Ja, bijna te gek om dan door te vragen. Maar dat is in ieder geval, laat daarbij houden dan als begin. Dat is de dingen die gebeuren in deze wereld. En vandaag in de dienst gaat het over hoop. Misschien wel dan passender dan ooit. Wat de Bijbel zegt, wat de hoop is die de Heer Jezus geeft. De hoop die in jullie leeft, schrijft de apostel Petrus over. Dat wil ik nu met jullie lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 3, vanaf vers 13. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. En straks na de verkondiging zingen we naar of luisteren naar het lied Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. Het thema van deze dienst, Ilse zei het al aan het begin, is getuigen van hoop. Nou heeft een oplettende lezer misschien al gedacht van, maar dat woord staat niet in de tekst, getuigen. Dat klopt. Er staat wel een woord wat in dit verband hetzelfde inhoudt, maar wat wel een wat andere klank heeft. Verantwoorden. Verantwoorden of verantwoording afleggen. Dat is iets waar heel veel om gevraagd wordt in onze tijd. Maar wat heel vaak niet gedaan wordt. Of in ieder geval niet voldoende naar het gevoel van mensen. Politici krijgen nogal eens dat verwijt. Ze doen van alles, ze zeggen van alles. Maar ze leggen veel te weinig verantwoording af. Maar het komt ook, dan zou het moeten, maar het komt ook al voor, waar het ook een beetje voelt als dwang. Waar je soms het gevoel hebt dat het niet zou hoeven. Hadden we het even over in de voorbereiding. Verantwoording afleggen. Heel vaak word je dat ook een beetje gevraagd als christen of als mensen tegenwoordig horen dat je christen bent. Dat je je moet verantwoorden voor dingen waarvan je eigenlijk denkt van ja, maar ik weet niet of het over mezelf gaat. Dingen die de kerk heeft gedaan, heeft gezegd of nog steeds over, nou, vul maar de bekende onderwerpen in. Zodra mensen horen dat je christen bent, oh, nou dan, En dan moet jij iets gaan zeggen. Je gaan verantwoorden. Is vast voor meerdere mensen herkenbaar. Nou is het zo dat de christenen aan wie de apostel Petrus schreef, dat heel goed herkenden. Of herkend zouden hebben, moet ik zeggen. Want zij leefden in een tijd waarin in de samenleving als geheel zeg maar, de christenen een slecht imago hadden. Alles wat zo'n beetje misging, werd toegeschreven aan die christenen. Maar wat moet je dan? Nou, het advies van Petrus is, de aansporing, de oproep om te getuigen van hoop. Maar dat begint niet met wat je te zeggen hebt. Getuigen van hoop, legt Petrus uit, dat is een kwestie van je handen. Om zo te zeggen, wat je doet. Heeft ook iets te maken met je hoofd. Met je manier van denken. Hoe je in het leven staat. Hoe je over anderen ook denkt. En tenslotte ook met je geweten. Dat is ook weer zo'n woord dat we misschien niet zo heel vaak gebruiken. Ik dacht van ja, zo'n beeld van handen, dat is helder, hè? Je hoofd is helder. Maar waar zit je geweten? Wij denken daar ook een beetje, misschien in ons hoofd. Iemand een idee? Als je je geweten aan zou moeten duiden met een lichaamsdeel? Het dove gebaar voor geweten is een beetje hier. Het is niet je hart, maar het zit er wel dichtbij. En dat is misschien wel een heel mooie plek. Het heeft te maken met, hè, wat in de Bijbel is je hart ook de plek van je wil, waar je keuzes maakt. Dus zit er in de buurt, het is niet helemaal hetzelfde, je geweten. Maar getuigen dus, daar roept Petrus toe op. Hoe dan? Nou, Petrus zegt in de kerntekst van dit gedeelte, die tekst is, vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid u te verantwoorden. En dan zegt hij voor, erken Christus als Heer en eer hem, vereer hem met heel uw hart. Dat is absoluut het meest principiële van christen zijn en christen worden. Dat je Jezus erkent als Heer. Letterlijk staat er eigenlijk dat je hem heiligt. En dat woord wordt alleen gebruikt in de Bijbel voor God. Dat je God heiligt, hem erkent als echt God. En vereren met je hart is dus niet daar alleen maar een goed gevoel bij hebben. Maar dat is dus ook beslissen met heel je hart om Jezus te willen navolgen. En dat is ook dat ik de eerste van Petrus, die eerste christenen waar hij aan schrijft, toe oproept. Om het goede na te volgen. Je volledig in te zetten voor het goede. Dat bedoelt Petrus natuurlijk. Dat ze kijken naar Jezus. Dat ze werkelijk zullen doen. Wat Jezus hen gezegd heeft. En wat hij hen voorgedaan heeft. Volledige inzet. Dat is waar jullie je vooral bezig mee moeten houden, zegt Petrus. Dat is het eerste en belangrijkste. Laat in je leven zien dat je luistert naar de Heer Jezus. Vanuit de hoop die in je leeft. En natuurlijk, die hoop is de hoop van het eeuwige leven. Dat wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft, heeft het effect, belooft Hij, dat je voor eeuwig met Hem leeft. En dat leven begint nu, als je in Hem gaat geloven. Ga dan ook Jezus werkelijk navolgen. Want, zegt Petrus erachteraan, wie zou jullie dan nog kwaad doen? Dat is een spannende zin. Want hij schrijft het aan christenen die heel goed weten dat er heel veel mensen zijn die hun kwaad kunnen doen. Als het al niet op dat moment bij ze aan de orde is, nou de dreiging op dat moment van de keizer van Rome en zijn macht is immens. Maar wie zou jullie kwaad doen? Petrus bedoelt hier niet van, nou, als je nou maar echt als christen leeft, heb je niks te vrezen. Gaat er niks gebeuren. Maar Petrus zegt, wat kan je nou echt ten diepste nog overkomen? Als je realiseert wat je hebt door de Heer Jezus. Het eeuwige leven. Hij zegt er dan ook bij, als het dan al zou gebeuren. Als je, terwijl je een navolger bent van het goede. Nog altijd kwaad zou overkomen, omdat je dat doet. Dan ben je gelukkig te prijzen. Klinkt nogal heftig. Kun je gelukkig zijn als je lijdt omwille van de gerechtigheid? Ja, dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. In de bergreden. Als je echt werkelijk leidt omdat je naar het evangelie luistert. Dan kun je daarin zelfs gelukkig weten, omdat je op dat moment juist realiseert dat het een teken is van je verbondenheid met de Heer Jezus. En dat er niets is, wat je ook overkomt, wat je daarbij vandaan krijgt, wat jou ervan kan scheiden. En Peter zegt erbij, laat je dan dus niet leiden door angst voor mensen. Je kan het ook vertalen met, wees niet bang waar mensen bang voor zijn. En misschien is dat ook wel meteen ongeveer hetzelfde, want waar zijn mensen vaak het meeste bang voor? Voor wat andere mensen zeggen, vinden, je aan kunnen doen. Maar Peter zegt, denk aan wat je hebt door je hoop, door de Heer Jezus. En laat je dan niet leiden door angst van mensen. Laat je liefde tot God, je vertrouwen op Hem, altijd groter zijn. En, zegt hij, wij laat je niet in verwarring brengen. Want het is natuurlijk voor die eerste christenen een hele verwarrende tijd geweest. In Handelingen lees je nog dat in het begin de staat stond in de gunst bij heel het volk. Zo is het soms. Zo was het aan het begin. Maar nu, zij leven in hoop, zijn tot geloof gekomen, zijn ongelooflijk diep dankbaar. En in plaats van instemmende reacties, ervaren ze dreiging. Dat kan door alle tijden heen, kun je het meemaken, ook nu. Als je nou werkelijk alleen maar het goede wil doen, vanuit verbondenheid met de Heer Jezus, en dat wordt je niet in dank afgenomen. Peter zegt, laat je niet in verwarring brengen. Laat niks wat er gebeurt, jou het idee geven dat de liefde van de Heer Jezus voor jou niet is zoals Hij het beloofd heeft. Of dat niet zal gebeuren wat Hij beloofd heeft. Laat je niet in verwarring brengen. God is erbij. Als je lijdt omdat je Christus navolgt, bedenk er dan dat het juist een goed teken is van je verbondenheid met Hem. En dat klinkt alles bij elkaar misschien best wel een beetje verheven. Stel je luistert en je weet niet zo zeker of je wel of niet gelooft, of zou willen gaan geloven, of je gelooft wel, maar ik denk altijd heel snel, ja, maar ik ben echt niet beter hè, dan anderen. Klinkt dit gedeelte dan niet zo alsof christenen een soort, boven alles verheven zijn? Peter zegt daar ook iets over. Want hij zegt bij het alles ook dat je geweten zuiver moet houden. Want we leven vanuit de hoop als we geloven in de Heer Jezus Christus. Je geweten zuiver houden, dat heeft dus te maken met hoe je oordeelt. Over jezelf, over anderen. En ook hoe je jezelf en anderen ziet in het licht van God. En die hebben vaak alles met elkaar te maken. Als je negatief bent, of negatief kijkt naar jezelf. En dan bedoel ik niet dat je eens een keer goed kritisch bent over je eigen fouten en tekortkomingen. Dat is natuurlijk uitermate gezond. Altijd maar roepen dat je geweldig bent, is gewoon arrogant. Maar als je jezelf echt in het licht van Gods genade ziet. Dus besef dat God je om niet lief heeft. Dan ga je ook anders naar anderen kijken. Dan ontneem je daar zelf, daarmee ook de behoefte om anderen naar beneden te halen. Of hun fouten te benadrukken. En als je het wel doet, dan houd je je geweten niet zuiver. Want je kan nog zo kritisch zijn, maar als je eerlijk naar jezelf kijkt, heb je het meestal druk genoeg. Je geweten zuiver houden, Peters gebruikt er twee woorden voor. Nou, zachtmoedigheid en respect. Eerst zachtmoedigheid. Dat is een woord wat we volgens mij eigenlijk nooit meer gebruiken. Bijna niet. Dat is best wel heel jammer. Hoe mooi zou het zijn als je bij het opvoeden, bij het opgroeien, vaak tegen elkaar zou zeggen of zou horen, weet je wat nou belangrijk is? Dat je zachtmoedig bent. Een ander woord ervoor is mildheid. En wat het is, dat is te zien aan de Heer Jezus. Als er één is, die alles wist van mensen. En tegelijkertijd mild was, dan was Hij het. Zo mild dat degene die je misschien het minst van zou verwachten, zich het meest welkom voelde. Nou, die zachtmoedigheid, zegt Petrus, die heb je nodig om je geweten zuiver te houden. Dus dat is je houding naar anderen toe. En de andere is respect. Dit vind ik echt een vervelend woord in deze vertaling. Dit is echt het meest afgevlakte woord dat er is ongeveer. Respect. Het kan natuurlijk op alle momenten goed gebruikt worden, maar wat zegt dat nou nog precies, respect? Het echte woord, nou ja, wat is het echte woord? Er staat in het Grieks een woord, dat vinden we misschien lastig om te vertalen, dat is vrees. En het is hetzelfde woord als staat, wees niet bang voor mensen. Dus wees niet bang voor het oordeel van mensen. Maar als er datzelfde woord gebruikt wordt, dan wordt het ook gebruikt naar God toe. En dan is het misschien ook heel vaak gebruikt om angst voor God te krijgen. Dat is nergens in de Bijbel de bedoeling, als het gaat om een zuiver geweten. Maar wel vrees in de zin van ontzag. Kijk, wat mensen van je vinden, daar zou je niet bang voor moeten zijn. Maar wat God van je vindt, dat is best een vraag waard. Als je je eigen geweten zuiver wil houden, is het goed om zachtmoedig te zijn naar anderen en in ontzag voor God te leven. Die twee moeten heel dicht bij elkaar blijven. Dan kun je die genade van God dus ook meenemen en vertalen naar je leven en je omgang met anderen. En daarom is getuigen dan ingewikkeld. Het is ontzettend ingewikkeld als je bedenkt dat je vooral moet getuigen met je woorden. Dat jij naar mensen toe moet, hoe dan ook, en tegen hen moet vertellen over het evangelie. En ik denk iedereen die het wel eens geprobeerd heeft, dat herkent. Vooral hoe lastig het is naar mensen die daar geen belangstelling voor hebben. De eerste keer dat ik dat deed was bij een actie waarbij we langs de deur gingen. En aanbelden en vroegen aan mensen of we iets met ze mochten delen over het evangelie. Nu snap ik wel dat er mensen zijn die zo'n sticker op de deur hebben. Geen geloofsovertuigingen. Want het komt heel vaak ontzettend ongelegen en het is heel vaak ook weinig effectief. Omdat mensen daar op dat moment helemaal niet op zitten te wachten. Petrus begint ook niet bij getuigen met woorden. Dat je precies weet wat je moet zeggen. Petrus zegt, wanneer iemand je iets vraagt, wees dan bereid om je te verantwoorden. Petrus gaat er dus blijkbaar van uit dat er mensen zijn die interesse krijgen. En voor een deel is dat iets wat helemaal buiten ons ligt. Dat is een verrassing. Kan je zomaar overkomen. Ik hoop dat je het allemaal ook wel herkent. Je hebt van die momenten, je hebt mensen die gewoon soms zomaar opeens willen weten wat je gelooft en waarom. En tegelijkertijd maakt dit gedeelte ook duidelijk dat het ook spannend is als het gaat over ons eigen leven. Want die interesse en het ontstaan van interesse heeft vooral ook te maken met hoe je leeft. Als je zegt dat je christen bent. De hoop die in je leeft, is die te zien. De christenen aan wie Petrus schreef, zei ik, hadden te maken met een slecht imago. In de samenleving werd veel kwaad over hen gesproken. Daar hadden ze veel over kunnen klagen. Boos over kunnen zijn. En vul maar in. Petrus geeft ze een andere tip, advies. Om dat te doen, te blijven doen waar ze al mee bezig zijn. Ze volgden het goede na. Hun grootste zorg was te doen wat de Heer Jezus gezegd had. Omdat ze hem lief hadden. Zonder angst voor mensen. En zonder zich in verwarring te laten brengen over wat er allemaal gebeurde. En ze deden dat met een zuiver geweten. En hadden het nodig om dat elke keer ook weer tegen elkaar te zeggen. Laten we zachtmoedig zijn. Mild. En laten we ontzag hebben voor God. En dat is dus ook voor ons de vraag. En de opdracht. Is dat waar we erop vallen? Ook in onze tijd. Misschien wel meer dan ooit. Een tijd om juist dat te laten zien. Dat je het goede navolgt. Dat je niet bang bent voor mensen. Dat je je niet in verwarring laat brengen. Maar dat je met een zuiver geweten leeft. Omdat je hoop hebt. Dat we hoop hebben. Die in ons leeft. Amen.